bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Vandaag is iets anders, een iets andere boodschap dan normaal gesproken. Normaal gesproken heb ik een lange tekst, soms 2, 3 lange teksten en dan... Bouw ik er alles op. Vandaag wil ik een wat meer een reis met je nemen. Dus ik ga een aantal teksten je kant op gooien. En ik geloof dat je er iets mee kan vandaag. Dat is mijn geloof. Ik heb geput uit mijn middelbare schoolopleiding een lange tijd geleden. Ik was zelf een van mijn lessen waar ik het meest hekel aan had, was economie. En dat was niet zozeer vanwege economie. Zelfs zijn er andere mensen die hekel hadden aan economie. Dat was niet zozeer vanwege de theorie, maar met name vanwege de band die ik niet had met mijn leraar. Ik denk dat het te maken had met het feit dat ik nooit mijn boek meenam. En dat ik vervolgens dan altijd uit de les geschopt werd. En sterker nog, het was mijn economieleraar die boos op me was toen ik uiteindelijk mijn HAVO-diploma haalde met een 8 voor economie. Omdat hij enorm kwaad op me was, want hij zei, je kan het wel, maar je hebt het gewoon nooit gedaan. Dus dat is mijn geschiedenis met economie. Maar nou is er een stroming, een economische stroming. Ik ga het niet hebben over geld vandaag, maar er is een economische stroming. En ik ben benieuwd of mensen de naam kennen, die ervan overtuigd zijn, of waren met name, nog steeds wel soms zijn, dat vraag aanbod creëert. De naam van Stram iemand? De Keynes, heel goed. We hebben hier controles in de zaal. De Keynesianen. De overtuiging is dat als er een crisis is, als er te weinig werk is, dat de overheid dan moet investeren. Dat het goed zou zijn om te investeren als een kapitaalinjectie in infrastructuur, in wegen. Ik ga het niet hebben over het bouwen van muren op dit moment, maak je geen zorgen. Maar in wegen en infrastructuur en spoorwegen. Om te investeren in het sociale netwerk of het sociale welzijn. Dat het ambtenarenapparaat groter moet worden en dat dat leidt tot meer werkgelegenheid. En als er meer werkgelegenheid is, dan is er meer inkomsten. Is er meer inkomsten, is er meer belasting. Is er meer belasting, dan zijn er meer uitgaven. En zijn er meer uitgaven, dan groeit de economie. Het probleem is alleen dat je dat geld ergens vandaan moet halen en dat je daarmee de staatsschuld oploopt. Wie kan ik een amen krijgen van 1 of 2 mensen vandaag in de zaal? Aan de andere kant zijn er de vrije marktdenkers. Die denken vraag en aanbod reguleert zichzelf in een perfecte harmonie. Als Ebony en Ivory. Die samen leven in een perfecte harmonieuze omgeving. Dat als er dat vraag en aanbod die zorgen voor zichzelf. Want je moet alles overlaten aan het vrije marktdenken. Het vrije marktdenken is het middel om de economie te versterken. Vandaag wil ik het hebben met je over Gods wisselwerking tussen vraag en aanbod in Gods economie, in Gods manier van doen. Gods manier van denken. Dus met de titel van mijn preek vandaag is vraag en aanbod. Ik wil het heel kort met je hebben over een aantal stappen die we hebben gemaakt als kerk en een aantal stappen in mijn persoonlijke leven. En de reden dat ik dit doe is om een illustratie te geven van hoe dit werkt in mijn leven. Maar begin 2016 had mijn bedrijf, ik heb mijn eigen bedrijf, mijn bedrijf is niet de kerk overigens, het is, maar ik heb een ander bedrijf waar ik mijn rekening mee betaal, ik ben een vrijwilliger in de kerk. En we hadden 4 medewerkers in ons bedrijf. Een maand later, februari 2016, hadden we 7 medewerkers, inclusief mezelf. Een van de dingen wat voor mij een hele grote stap was om een operationeel manager aan te stellen. Hij zit hier in de zaal. Hij is ook wel bekend als Nick Hogevorst. En overigens, dat had niks met elkaar te maken. Ik heb hem niet aangenomen toen hij in de kerk zat. Maar dat is ook allemaal tegelijkertijd ontstaan. Wat een beetje apart is op sommige manieren. Kom ook niet naar de kerk omdat je een baan wil of iets dergelijks. Dat is niet hoe het werkt. Ik heb ook met ons kantoor in Hilversum. Om ervoor te zorgen dat werkgelegenheid in de kerk niet een speel zou zijn. Waardoor mensen naar de kerk zouden komen. Dat wordt allemaal een beetje awkward. Maar het feit dat we een operationeel manager nodig hadden, had te maken met het feit dat we behoefte hadden aan een managementstructuur, nieuwe medewerkers die aan de ene kant moesten voorzien in de vraag die er ontstond. Maar het grappige was is dat ik heb gemerkt dat zowel mijn persoonlijk leven, dat ik meer tijd had om te investeren in de kerk, maar ook dat we als bedrijf in staat waren om te groeien, omdat op een bepaalde manier was het niet alleen maar dat de vraag zorgde voor meer aanbod, maar de capaciteit die we hadden als bedrijf, ons aanbod groeide en daardoor groeide in ons bedrijf ook de vraag van klanten. Dat is heel erg apart. Als kerk hebben we dit jaar, zoals ik net al zei, de stap genomen om uit te breiden en om naar diligentie te gaan. En wat we hebben gemerkt, geloof het of niet, dat een van de grote factoren van de groei van het afgelopen jaar is, ik bedoel, het belangrijkste is denk ik de basis die we de jaren daarvoor hebben gelegd. Maar een van de dingen was de stap naar een grotere capaciteit. Vorig jaar zijn we ons jaar begonnen. Je kan die preken naluisteren op onze podcast. Overigens, ik hoor dat onze podcast nu gemiddeld 100 downloads per week heeft. Wat ik fantastisch vind. Dat betekent dat er meer downloads zijn dan mensen die hier gemiddeld in de dienst zitten. Dat is amazing. Dat is nog in het Nederlands, dus wie weet wat er kan gebeuren. Maar je kan vorig jaar naluisteren dat we een prekenserie hadden over making room. En we zeiden, als je ruimte maakt voor God, zal God het vullen. En we hebben gezegd, hoe zou je jaar eruit zien? Er was een woord in de Bijbel dat zegt, vandaag over een jaar. En we hebben ons voorgesteld, hoe zou vandaag over een jaar eruit zien? En ik heb toen letterlijk gezegd, wat als we volgend jaar verdubbeld zijn? En mensen kijken altijd naar, ja, pester, weet je wel. Maar wat is daar ervan? We waren 10% gegroeid en een jaar daarvoor 10%. Maar wat als we kunnen verdubbelen? Maar als we ruimte maken voor God, dan zal God het vullen. En wat we hebben gezien is dat door ons aanbod te vergroten, is de vraag vergroot. Vraag en aanbod hebben met elkaar te maken, maar ik heb het idee dat het niet altijd het ene is of het ander. Soms is het de vraag die aanbod initieert, soms is het aanbod dat vraag initieert. Wat heeft het te maken met Efeze 3 vers 20, vraag je? Goeie vraag. Gods kracht is oneindig. Of jullie weten dat als je een wonder nodig hebt, of als je een droom hebt, dat Gods kracht niet de bottleneck is in ons leven. En soms is het heel erg interessant, soms bidden we, als je bidt, maar soms bidden we alsof het ligt aan een tekort van aanbod aan Gods kant. En dan bidden we met ideeën als, God stort uw zegen uit. God laat het regenen over dit land. God, we wachten op een beweging van God. En het ding is God, zoals ik net al een klein beetje zei, God is al lang in beweging gekomen. En Efeze 3, daar schrijft Paulus dat God is bij machten om ver te doen boven alles wat wij bidden of denken. Zie, Gods kracht, het aanbod van Gods kracht is onbeperkt. Maar Paulus, heel erg interessant, voegt een kleine clausule toe en hij zegt hier, volgens overeenkomstig met de kracht van God, of met de kracht die in ons werkzaam is. Zie, Gods aanbod is onbeperkt, maar onze capaciteit is beperkt. Het is niet zozeer de kwestie van, is God in staat of is God aan beurt of is het tijd voor God om meer te doen? Meer Heer. Nee, het is niet meer Heer, het is meer van ons. Omdat Gods kracht werkt in ons. Is er iemand bereid om gechoqueerd te worden vanochtend? Jezus zei het op deze manier in Lucas 10 vers 2... Hij zei tegen hen, de oogst is groot. Jezus zei, er is vraag genoeg. Toen we hier een kerk starten, zeiden mensen tegen ons, waarom nog een kerk in Den Haag? Wij zeiden, er is vraag genoeg. Er zijn genoeg mensen die niet naar de kerk gaan. Er zijn genoeg mensen die niet de kerk hebben gevonden die bij hen past. Er zijn genoeg mensen die niet een actief leven in geloof van Jezus. Er is vraag genoeg. Jezus zei, de oogst is groot. Maar wat zei Jezus? Waar is mijn tekst? Maar de arbeiders zijn er weinig. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Zie, Jezus zei, er is genoeg aanbod. Maar de vraag is, hebben wij de capaciteit om de oogst binnen te halen? Zie, de vraag is niet zozeer of God krachtig is. De vraag is of wij in staat zijn, dat wij capaciteit hebben om te ontvangen wat God aan ons wil geven. En dit betekent niet dat wij spectaculair hoeven te zijn. Je hoeft niet te zitten om een spectaculair persoon te zijn. Om te zeggen, ik heb zoveel talent, ik heb zoveel gaaf, ik heb zoveel ambitie, ik heb zoveel geloof, ik heb zoveel voor God om mee te werken. Ik ben spectaculair. En dat wij als kerk een verlangen hebben om spectaculair te zijn, dromen wij groot. Zodat iedereen zou zien hoe groot wij zijn. Hoe groot C3 is, hoe fantastisch Christian City Church is. Nee. Ik moest denken deze week aan het idee van een geleider. En ik bevind me op glad ijs, want er zijn hier mensen aanwezig die in een laboratorium werken en nieuwe stoffen maken en patenten op hun naam hebben staan en dat soort zaken. Dus vergeef het me, zeg niet publiekelijk dat het niet zo is. Stuur me gewoon een privébericht, een appje of iets dergelijks om het te corrigeren. Dit is niet mijn hersenhelft die heel erg veel ervaring heeft. Of heel erg doorontwikkeld is. Maar wat ik heb gelezen is dat een geleider van elektriciteit, een goede geleider van elektriciteit, corrigeer me even als ik het verkeerd heb. Heb ik het nog gezegd? Nee, nog niks gezegd. Maar een goede geleider van elektriciteit in staat is om elektriciteit door te laten, omdat het weinig weerstand biedt aan elektriciteit. Kan ik een amen krijgen van mensen? Ja? Oké. Dit was risicovol voor mij. Maar als er weerstand is in het materiaal, dan wordt het warm, wordt het heet. Ken je de uitspraak, if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Als je de hitte niet aan kan, ga dan de keuken uit, whatever. Zie, wat is een goede geleidende metaalsoort? Metaal, koper, dankjewel, koper. Nou, koper wordt niet heet, omdat het weinig weerstand heeft. Maar koper op zichzelf is niet spectaculair, het is niet krachtig. En dan zijn er supergeleiders die nog minder weerstand bieden, dat nog meer kracht aan kunnen. Maar die supergeleiders zijn niet spectaculair op zichzelf. Is er een materiaal wat supergeleidend is? Wolfraan. Nou precies, wolfraan. Nou ja, goed. Een van jullie heeft er naast tijd een stukje wolfraan ingekocht. Water. Water is een supergeleider. We hebben een biologieleraar in ons midden. Water is niet spectaculair, maar het heeft weinig weerstand. Zie, de apostel Paulus die schreef over onszelf. Hij zei in 2 Korinthe 4, vers 7 over Gods kracht. Hij zei over de Gods boodschap. Hij zei, we hebben deze schat in aarden kruiken als... Ik weet niet beledigen vandaag, maar als Paulus spreekt over ons, als mensen, spreekt hij over aarden kruiken. Niet fantastische zilveren of gouden kelken, maar een aardse kruik. Weet je wel, iets wat de pottenbakker gemaakt is, niet fantastisch, niet iets wat gebruikt wordt voor hele bijzondere dingen. Wij zijn een aardse kruik, wij zijn niet spectaculair. Maar hij zei, we hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Zie, God vraagt niet van ons om spectaculair te zijn, maar God vraagt wel van ons om als aarden kruik de capaciteit te hebben om God ruimte te geven in ons leven. Zie, wij zijn aarden kruiken, normale mensen, maar dragen de alles overtreffende schat van God met ons mee. Matthäus, ik neem je door een aantal teksten heen en dan heb ik twee vragen voor je. Matthäus 25 spreekt Jezus over het hele bekende verhaal over de gelijkenis met de talenten. Misschien heb je het verhaal nog nooit gehoord, misschien heb je het al 1000 keer gehoord. Ik ga het gewoon snel kort voorlezen. En Jezus zegt, en hij vergelijkt het koninkrijk als een man die op reis ging en zijn dienaren bij zich riep, hen geld gaf, dat hij bezat en hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij 5 talenten, aan de ander 2, aan de ander nog aan de ander 1. Ieder naar wat hij aankon. En toen vertrok hij meteen. Ging de man met de 5 talent. Meteen vertrok de man die 5 talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven. En zo verdiende hij er 5 talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die 2 talent gekregen had er 2 bij. Degene die 1 talent had ontvangen besloot het geld van zijn heer te verstoppen en begroef het. Na een lange tijd keerde de heer van de dienaren terug en vroeg hem om rekenschap. Degene die 5 talent had ontvangen kwam naar hem toe. En overhandigde hem nog 5 talent. En met de woorden, Heer, u hebt mij 5 talent gegeven en beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er 5 talent bij verdiend. De Heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede, betrouwbare dienaar. Omdat je getrouwer bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. Nou, dit gebeurde bij de persoon met de 2 talenten. Precies hetzelfde, hij verdubbelde het bedrag. En de meester zei, of de man zei, je hebt het goed gedaan. De persoon die het ene talent had, begroef het, deed er niets mee en gaf het terug. En er vallen 2 dingen op als ik het verhaal lees. Ten eerste, de zakenman gaf aan iedereen wat hij aankon. De persoon die 5 talenten aankon, gaf hij 5 talenten. Het was geen kwestie van een tekort in het investeringsbudget van de investeerder. Het was een kwestie van de capaciteit van de persoon die het aankon. En soms vragen we aan God voor meer, maar de vraag is, kun je meer aan? We vragen aan God voor een partner, halleluja, amen. Maar de vraag is, ben je bereid om aanpassingen te maken in je leven? Heb je ruimte in je leven voor iemand in je leven? We vragen aan God voor een beter betaalde functie, maar ben je in staat om de verantwoordelijkheid te dragen? En het fantastische vind ik, God geeft aan iedereen wat hij aan kan. En ik wil niet zeggen dat je huidige situatie per definitie een reflectie is van wat je aan kan, maar ik wil wel dit zeggen, is dat de bottleneck van ons leven is niet de capaciteit van God. Het is niet een tekort aan zegen, maar het is heel erg vaak een tekort aan capaciteit. Als we dromen hebben voor 2017, een van de dingen die we moeten realiseren is, we kunnen groot dromen, maar wat is onze capaciteit om te ontvangen wat God voor ons heeft? Wat is onze capaciteit om te leven met wat God voor ons heeft? Hoe groot zijn onze vaten? En hoeveel ruimte is er voor God om onze vaten te vullen? Met zijn bovennatuurlijke kracht. Zodat God kan doen door ons heen wat we zelf niet kunnen doen. Het tweede wat me opvalt is, het is aan ons om te doen wat we kunnen met wat we hebben. De verantwoordelijkheid, dit is een woord waar we het afgelopen jaar veel over hebben gehad. De verantwoordelijkheid voor wat we doen op aarde ligt bij ons en niet bij God. De verantwoordelijkheid ligt bij ons. De capaciteit, de beperking, het plafond ligt bij ons. En God is in staat en God daagt ons uit om gebruik te maken van wat we hebben en om onze capaciteit te vergroten, zodat God meer kan doen door ons leven. Zie, we kunnen niet onderschatten hoe belangrijk het is om ons voor te bereiden. Om ons voor te bereiden op wat God voor ons heeft. Heel erg vaak, wanneer we zitten in een tijd van voorbereiding, dan denken we, we bieden geen resultaat. Als ik met mijn vrouw spreek in haar tijd van zwangerschap, dan voelt het soms alsof haar dag inefficiënt is. En soms zeg ik tegen haar, schatje, vandaag heb je een orgaan gecreëerd. Vandaag zijn er, ze heeft zo'n appje, weet je, vandaag zijn er ogen ontstaan. Ik bedoel, ik heb vandaag een paar, weet je wel, een paar offertes uitgestuurd en jij hebt ogen gecreëerd. En het voelt niet efficiënt, maar het is belangrijk. Je bent je kinderen aan het opvoeden en het kan frustrerend voelen, maar hey, je bent nieuwe wezens op de wereld aan het zetten en je bent aan het leren hoe het leven werkt en zij zijn de toekomst van dit land. Een tijd van voorbereiding is de meest fundamentele tijd in ons leven. En we zullen niet altijd zien wat we willen zien in een tijd van voorbereiding. Maar hoe kunnen we onze capaciteit vergroten als we niet de tijd nemen om ons grondig voor te bereiden? Zie, het begin van onze kerk, het had voor mij betreft sneller kunnen gaan. Maar ik weet dit, als ik terugkijk, denk ik, nou, ik ben eigenlijk best wel blij dat het is gegaan zoals het ging. Ik ben blij dat we de tijd hebben gehad om ons enigszins voor te bereiden. Want ik geloof dit, dat vorig jaar was een jaar van zaaien. Dit jaar is een jaar van oogsten. Maar de oogst is groot. Maar wie weet dat het belangrijk is voor onze capaciteit, onze productiecapaciteit als arbeiders, als kerk, om de oogst binnen te halen. God kan grote dingen doen, maar kan hij het doen door ons? Laat ik je 2 vragen stellen vandaag. De eerste vraag is, bied jij jezelf aan? Bied jij jezelf aan? Wat is jouw aanbod op Gods vraag? In andere woorden, geef je het alles wat je hebt. Ik vraag me af of er hier mensen zijn die in 2016 iets hebben teruggehouden. Wat we in 2017 willen beginnen om te geven aan God. Bid jij met geloof en verwachting voor 2017? Lees jij de Bijbel dit jaar met de verwachting dat God tot je spreekt? Zijn er stappen die je dit jaar gaat nemen waarin je uitgedaagd, enthousiast, nerveus en tegelijkertijd zeker over bent? Dien jij dit jaar in een team met toewijding, uitmuntendheid, met een dienende houding, vol geloof? Daag je jezelf uit om te leven met een positieve en dankbare houding? Ben je bereid om dit jaar iedereen te vergeven van wat ze jou hebben aangedaan op basis van de vergeving die God voor jou heeft? Voel je vrij om aan te geven dat dit iets voor jou is? Deel jij jouw ervaring dit jaar die jij hebt met God en in deze kerk met anderen en nodig je mensen uit om deel te nemen aan het overvloedige leven? Laat jij dit jaar jouw verleden achter je, zodat jij je volledig kunt uitstrekken naar de roeping en de toekomst die God voor jou heeft in Jezus Christus. Deel ons aanbod. Is misschien wel belangrijker dan Gods aanbod, want de oogst is groot, maar er zijn weinig werkers. Er is geen vacaturestop op dit moment in het Koninkrijk van God. Er zijn genoeg vacatures. Sterker nog, de Bijbel zegt, de ogen van God gaan over de hele aarde om te zien wiens hart loyaal is aan God. God is op zoek naar werkers om te doen wat hij wil doen. En misschien is het zo dat wij aan het wachten zijn op God, terwijl God aan het wachten is op ons. Er was een moment in het leven van de profeet Jesaja, dat hij toen hij geroepen werd, dat hij een ontmoeting had met God. En toen hij een visioen kreeg van God, vond er iets heel erg logisch plaats. Hij zei, ik ben een man van onreine lippen. Ik schiet tekort aan de heerlijkheid van God. Dat is vaak de reactie als we een visioen hebben van God, als we een visie hebben van God, zullen we merken dat wij altijd tekortschieten aan de visie die God voor ons heeft. Gods droom voor jouw leven is altijd groter dan jouw droom voor je leven. Gods droom voor jouw leven is altijd groter dan wat jij kan doen in jouw eigen capaciteit. Dus Jesaja zei, ik ben een man van onreine lippen. Er kwam een engel, raakte zijn lippen aan met een hete kool. Hij reinigde hem. En vervolgens, hey, God is heel erg interessant, in vers 8... Hij hoorde de stem van God. En Jesaja beschrijft, daarna hoorde ik de stem van de Heer. En hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Niemand anders had de visie, behalve Jesaja. Dus Jesaja denkt, wacht eventjes. Het is alsof God zei, alsof God een reclamecampagne opzette voor de hele wereld. En alleen maar Jesaja daar deel in liet nemen. En zei, wie zal ik heen zenden? Ik ben benieuwd. Maar God is op zoek naar mensen die een capaciteit hebben om gebruikt te worden. En Jesaja zei, hier ben ik, zend mij. En zie, ik wil dat je weet dat God gaf hem geen populaire taak. God zei niet, oh Jesaja, ik heb een bediening voor je. Je kan je veel geld mee verdienen. Je gaat de wereld overreizen met een geweldige boodschap. En iedereen gaat voor je houden. Mensen gaan naar je podcast luisteren. En je YouTube-filmpjes bekijken. En talkshow hosts zullen je willen uitnodigen voor een gesprek. Van hoe fantastisch is het. God gaf hem een impopulaire boodschap. Dat het volk van God leefde in een soort van valse zekerheid. En hun vertrouwen baseerde op andere dingen en niet leefde vanuit de bron van God. En God zei tegen hem, mensen zullen dit niet geweldig gaan vinden. Ik wil je uitdagen in 2017 om te leven met een houding, hier ben ik, zend mij. En kan ik je dit zeggen, God zendt je vaak in de plaats waar je bent. Zie, de projecten die we beginnen dit jaar zijn projecten die lokaal zijn, want we geloven dat Den Haag het zendingsveld is. Er is een zendingsveld in Afrika, maar ik denk dat er heel veel christelijke Afrikanen zijn die mensen in Afrika kunnen bereiken. Die het dialect veel beter spreken dan ik. Hakuna Matata. Maar serieus. Die de cultuur veel beter begrijpen dan ik. Natuurlijk zijn er mensen die geroepen zijn voor het uiteinde van de wereld. Maar God zei, begin in Jeruzalem. Ga vervolgens in Judea verder. En wanneer we zeggen, hier ben ik, zend mij, is het niet altijd een vraag van, God, stuur me naar de andere kant van de wereld. Want als ik op een zendingsreis kan gaan, in Burkina Faso, dan kan God mij gebruiken. Nee, God kan je gebruiken in Den Haag. God kan jou gebruiken in Zoetermeer. God kan jou gebruiken in Ypenburg. God kan jou gebruiken in Rijswijk. God kan je gebruiken in een Statenkwartier. God kan je gebruiken in Naarden. God kan je gebruiken in de plek waar jij woont. Hier ben ik. Zend mij. God, open deuren voor mij. God, ik ben bereid om dit jaar het alles te geven wat ik heb. In andere woorden, ik ben bereid om mijn capaciteit optimaal te benutten. De vraag is vragen we God voor meer capaciteit, terwijl er nog capaciteit is die wij nog niet benut hebben? Zie, dit jaar willen we iedere 2 maanden een connectgroep starten. Misschien zijn er mensen hier die betrokken kunnen raken in deze visie. Hoe kan je betrokken raken? Ten eerste raak betrokken in een connectgroep. Hey, ik denk dat dat een goed punt is om te beginnen. Deel je ervaring met nodig iemand anders uit. Desnoods like het en deel het. Nodig mensen uit naar de kerk. Help mensen om in contact te komen met een connectgroep. Het derde wat je kunt doen is wijd jezelf eraan toe om zelf te groeien. We organiseren beeldavonden, een beeldweekend met Hemelvaart, C3 College, 3 cursussen per jaar. Er zijn dingen die we doen, een avond met Pastor Phil, een middag met Pastor Simon op 11 februari. Er zijn dingen die we doen om jou te helpen om opgebouwd te worden. Het vierde wat je kan doen is stel jezelf beschikbaar om je connectgroepleider te helpen. Hey, wat kan ik doen om je te helpen om deze visie naar een nieuw niveau te trekken? Hoe kunnen we meer mensen de groep uitnodigen? Hoe kunnen we deze groep een groep maken waar mensen levens delen met elkaar? Hoe kan ik mijn verhaal delen in deze groep, zodat andere mensen hun verhaal delen, zodat er echt echte relaties ontstaan? En daarna leidt een groep wanneer het nodig is en wanneer je er klaar voor bent. Zie, maar een groep leiden begint met deel worden van een groep. Ik wil zeker weten dat ik alles heb gedaan om mijzelf maximaal beschikbaar te stellen voor wat God wil doen door mijn leven. Wanneer ik een preek voorbereid heb, dan wil ik weten op het moment dat ik er sta, dat ik alles heb gedaan wat ik kan doen. En ik geloof dat God kan gebruiken wat ik hem geef. Maar ik geloof dat als ik hem 50% geef, dat God 50% doet. En het ligt niet aan hoe geweldig ik ben, maar het ligt eraan, heeft God alles? Heeft God al mijn capaciteit? Hou ik van God met heel mijn hart, met al mijn kracht, met al mijn verstand? Geef ik het alles wat ik heb? Kom op, er zijn mensen in 2017 die het gevoel hebben, dit jaar, dit is het jaar waar ik wil beginnen om God alles te geven. Ik hou niets terug. En dat betekent niet dat je alles hoeft op te geven, maar je bent bereid om het alles te geven wat je hebt. Er was een heel mooi verhaal in het leven van de profeet Elisa, van de koning Joas, die toen Elisa op zijn sterfbed lag, ik heb het trouwens voor je op het scherm, in 2 Koningen 13, zocht de koning van Joas Israël, koning Joas hem op. Huilend riep hij, vader, vader, de strijdwagens en ruiterij van Israël. Ze werden aangevallen. Elisa zei tegen de koning, haal een boog en pijlen. Toen Joas het gedaan had, zei Elisa, span de boog. Joas spande de boog. Elisa legde zijn handen over de handen van de koning heen en zei, open het venster, het uitziet naar het oosten. Joas opende het venster. Elisa zei, schiet, de koning schoot. En Elisa zei, de pijl is een overwinningsteken van de Heer. De pijl betekent de overwinning op Aram. Dit was een oorlogsverklaring als je een pijl schoot richting de tegenstander. Daarna zei Elisa, pak je pijlen in vers 18. Joas, de koning, nam de pijlen in zijn hand. En Elisa zei tegen de koning, sla met de pijlen op de grond. Het zou ook geïnterpreteerd kunnen worden als schiet de pijlen op de grond. Maar laten we het gewoon even doen of het hier dat hij op moest slaan. Sla met de pijlen op de grond. En Joas begon met slaan. Hij sloeg 3 maal met de pijlen. Hij sloeg 1. Hij sloeg 2 keer. Hij sloeg 3 keer, maar niet vaker. Toen riep de man van God woedend uit. Had maar 5 of 6 keer geslagen, koning. Dan zou u Aram vernietigend verslagen hebben. Nu zult u Aram maar 3 keer een nederlaag toebrengen. Ik vind het fascinerend, want de profeet was bijna dood. Hij lag op zijn sterfbed. En hier komt de koning naar een stervende profeet. En hij zei, we worden aangevallen. En de profeet die neemt de tijd en hij zei, hey, kom op, sla of schiet die pijlen. Hij had een aantal pijlen. En God wist wat er was in het hart van deze koning. En hij sloeg. En hij dacht, oh, 3 maal scheepsrecht. Ik sla gewoon halfslachtig 3 keer. En er was geen urgentie in zijn hart. En daar ging het om. Het ging er niet om dat God flauw was en zei, oh, als je 4 keer had geslagen, dan had ik misschien nog genade. Nee, het ging erom wat er gebeurde. Deze man wilde iets van een profeet. Hij wilde dat de profeet iets deed voor hem. Maar hij wilde zelf niet doen wat er van hem vereist was. Dus ik vraag me af of er mensen zijn die zijn gestopt bij 3 keer schieten. Die zijn gestopt bij 3 keer slaan. En ik geloof dat God tegen je wil zeggen vandaag, het is tijd om niet te stoppen bij de derde pijl. Het is tijd om door te gaan totdat je hele koker op is. Het is tijd om te gaan tot het naadje. Het is tijd om te gaan tot het maximale van je capaciteit. De tweede vraag die ik wil vragen is, wat kan jij doen om je capaciteit te vergroten? Zie, er is een wisselwerking in het verhaal van Matteüs 25. En de wisselwerking is dat wanneer wij gebruiken wat God ons heeft toegevertrouwd, vergroten wij onze capaciteit. Zie, wanneer wij optimaal gebruiken wat God ons heeft gegeven, zegt God, hey, ik zie dat je meer aan kan. Dus de persoon die 5 talenten had, omdat hij 5 talenten aan kon, vermenigvuldigde het naar 10 talenten. En weet je wat er gebeurde? God neemde het talent van de ene persoon die er niks mee deed en gaf het aan de persoon met 10 talenten. Hey, ik dacht dat dit een 10 talent persoon was. Nee. Dit was een persoon die in staat was om te vermenigvuldigen wat hij had. Dus God gaf hem 11 talenten. Vervolgens geloof ik dat God zei, kom in het feestmaal van de Heer. Als je getrouwd bent in het kleine, maak ik je heerser over veel meer. En God gaf die man veel meer dan 10 talenten. God gaf hem heerschappij. God gaf hem een vreugde. God gaf hem een autoriteit. Wanneer we gebruiken wat we hebben, geeft God ons meer. Voor sommigen van ons is het tijd om te vergroten wat we hebben. Misschien is het tijd om een beroep te doen op de genade van God om ons leven. Vraag en aanbod. Misschien zijn er mensen hier die het nodig hebben om onze vraag groter te maken. God is in staat om oneindig meer te doen dan we kunnen vragen of bedenken. Wat vraag je aan God de laatste tijd? Wat zijn de vragen die je stelt aan God? Waar gaan die vragen over? Gaan die over je leven? Of gaan die over meer dan je leven? Gaan die over je problemen? Of gaan die over het zijn van een zegen voor andere mensen om je heen? Ik denk dat het tijd is om een beroep te doen. Op het aanbod van God. Om God vragen te stellen. Voor sommigen van ons is het tijd om uit te stappen op een manier dat we het nodig hebben voor God om te voorzien. Ik zeg niet, zeg je bedrijf op of neem ontslag en ga ervoor. Maar in de gevoeligheid van Gods geest. In een samenwerking met God, geleid door God. Misschien is het tijd voor sommigen van ons om niet genoegen te nemen met de capaciteit die God ons heeft gegeven. Zoals we in deze zaal vergroot zijn in capaciteit en groei hebben gezien. Misschien is het tijd om ruimte te maken, om marge te maken in jouw leven. Zodat God in staat is om groeibeweging te stellen in jouw leven. Zie de discipelen, het laatste wat ik wil vertellen vandaag. De discipelen kregen de opdracht van Jezus, die vele malen groter was dan hun capaciteit. Jezus zei, ga de hele wereld in. Maak alle volken tot mijn discipelen. Kun je je voorstellen, die 12 gasten die 3 jaar bijbelschool hadden gedaan, middenstanders, kleine MKB-ondernemers, vissers, in sommige gevallen tollenaars, landverraders. En Jezus gaf hen 3 jaar training. 3 jaar training. Vertrok. Lijkt me op dat verhaal van Matteüs 25. Vertrok. Ze zei niet wanneer hij terug zou komen. Ging een lange tijd weg. Hij is de laatste 2000 jaar niet aanwezig geweest. En zij veranderde de wereld. Maak alle volken tot mijn discipelen. Hier waren zij. In een wereld zonder internet. Zonder een wereldwijd netwerk. En God zei in Lucas 24, vers 49. Hij zei, wacht. Hij zei, ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar blijf in de stad Jeruzalem. Totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. En Jezus zei, als jullie ruimte maken voor mij in jouw leven. Als je ruimte maakt voor mij in je leven. Als je vraagt. Als je zoekt. Als je verwacht, als je komt naar mij met een hongerig hart, dan zal ik je vullen. Alle ruimte die je mij geeft, zal ik vullen. De dag van Pinksteren was de dag van de vervulling van de Heilige Geest. En God gaf hen kracht, God gaf hen de capaciteit om te doen wat ze zelf niet konden doen. Maar wat het vereiste, was een actieve houding van God zoeken. Het was een actieve houding van verwachten. verwachten en wachten op God. Dus niet passief, het is actief. Er waren 120 mensen in de bovenkamer die er na 10 dagen waren. Er waren 500 mensen die de bovenkamer ingingen. Er waren 120 mensen die er na 10 dagen wachten. Niet omdat het zo passief was, maar omdat het zo'n actief ding was om God te zoeken met heel ons hart. En ik denk dat we dit jaar hongerig moeten zijn. Hongerig moeten zijn om God te zien bewegen op ons leven. Om te zeggen, als God mij de kracht geeft om een getuige te zijn, dan wil ik dat zien. Niet in het leven van een evangelist die gaat naar Burkina Faso, maar in mijn leven, in Den Haag, in mijn leven op dit moment. God geeft mij de kracht. Laten we God zoeken. Laten we bidden. Laten we geloven dat de ruimte die we geven aan God, dat God die zal vullen.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.